Laten we een goede gewoonte beginnen met opnieuw de schrift te lezen. Genesis hoofdstuk 2 vers 4 tot 4 vers 26 hebben we in onze vorige overdenking gezien. Is het eerste grote blok na de proloog. We hebben al wat nagedacht over die aanvangsversen. En we gaan straks gewoon de draad opnemen waar we de vorige maal zowat geëindigd zijn. Dit is de familiegeschiedenis van hemel en aarde toen zij geschapen werden. Op de dag dat Yahweh God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkele veldstruik op de aarde, en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want Yahweh God had het niet laten regenen op de aarde, en er was geen aardwezen om de aardbodem te bewerken. Maar waterstromen kwam op uit de aarde, bevochten de hele aardbodem, toen vormde Yahweh God het aardwezen uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Ook plantte Yahweh God van oudsher een haarde in Eden, en hij plaatste daar het aardwezen dat hij gevormd had. En Yahweh God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de aarde en de boom van kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de aarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison, die is het die rond heel het land van Gavila stroomde, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon, die is het die rond heel het land Kush stroomde. En de naam van de derde rivier is Tigris, die loopt ten oosten van Asser. En de vierde rivier is de Eufraat. Yahweh God nam het aardwezen en zette het in de aarde van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En Yahweh God gebood het aardwezen van alle bomen van de aarde mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Yahweh God, het is niet goed dat het aardwezen alleen is. Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Yahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou. En zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf het aardwezen namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor zichzelf vond het aardwezen geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet Yahweh God een diepe slaap op het aardwezen vallen, zodat het in slaap viel, en hij nam een zijde weg en sloot de plaats toe met vlees. En Yahweh God bouwde de zijde die hij van het aardwezen genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot het manwezen. Toen zei het manwezen, deze is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, de man en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Nu, in deze studie gaan we voornamelijk nadenken over het vormen of het formeren van de mens in de context natuurlijk van Eden. En hoe dat die mens geformeerd uit het stof van de aarde en Eden, de aarde van Yahweh, hoe dat we die dienen te begrijpen vanuit Israëls geschriften. Dus in deze studie ga ik u meenemen doorheen de schriften om deze begrippen in bijbels theologisch perspectief te laten zien. Nu, elke vorm van theologie hoort bijbels te zijn, maar bijbels theologie is een aparte discipline binnen de theologie, die de ontwikkeling van belangrijke begrippen en thema's door de schrift heen volgt. Nu, het is zo dat bijbelse theologie als discipline in de lage landen nog steeds weinig bekend is. Maar ik heb er wat aan mijn bediening betreft zowat mijn handelsmerk van gemaakt. En jullie hebben in de afgelopen studies, zeker als ik terugdenk vanaf het boek De Handelingen, Romeinen 9 tot 11, het Marcus-evangelie en nog een aantal andere studies, denk ik wel de meerwaarde ontdekt om zo doorheen de schrift de dingen te gaan ontdekken. Dus vanavond ga ik gewoon die trend verder zetten. Als we even ons overzicht er terug bijnemen, dan herinnert u zich dat ik, wat dat eerste grote blok betreft, na de proloog, dat ik dat genoemd heb, het verhaal hoe de harmonie in de tempelhaarden van Yahweh verbroken werd. Nu, in deze studie ga je nog meer ontdekken waarom ik juist voor deze indeling gekozen heb, die heel sterk de nadruk legt op de harmonieuze relaties tussen Schepper God en de mens en zijn medemens, de mens en de dieren en de mens en de aarde. En, zoals u merkt, begint het natuurlijk met puntje A, schepping van het aardwezen. Wat meteen de vraag opnieuw aan de oppervlakte brengt, die onder christenen iedere keer als er over de schepping gesproken wordt, over gepraat wordt. En in de context van deze passage hier bedoelt Mozes en Genesis 2 het materiële ontstaan van de mensheid te verhalen. We hebben gelezen dat de Heere God de mens vormt uit het stof van de aarde, maar gezien dat we al in Genesis 1 ontdekt hebben dat dat niet de insteek was van het scheppingsverhaal, is het weinig waarschijnlijk dat dat ook de bedoeling zou zijn in Genesis hoofdstuk 2. Maar die vraag komt altijd aan de oppervlakte. En dat heeft te maken met het feit dat sinds de wetenschappelijke revolutie van de 18e en 19e eeuw het ontstaan van de mens, mede door de druk van de wetenschap, het brandpunt geworden is waar de christenheid zich sindsdien op gefocust heeft. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de zonde van de mens. Sedert het debat rond de erfzonde in de 4e eeuw, is de zonde van de mens het brandpunt geworden van het grote verhaal van de hele Bijbel voor vele christenen. En daar hebben we al bij stilgestaan toen we nadachten over het zonde-georiënteerd evangelie versus het scheppings-georiënteerd evangelie. Ook daar zie je hoe de geschiedenis een serieuze invloed heeft van hoe men de Bijbel leest en naar de dingen in de schrift kijkt. Nu, wat de zonde betreft, moet je toch wel zeggen dat in Israëls geschriften, na Genesis 3, de zonde van Adam nauwelijks vermeld wordt. Lees u maar de schrift na. Je gaat van een kale reis terugkomen. En dan is het ook vanzelfsprekend dat het binnen de Joodse traditie geen belangrijk onderwerp is. Wat dan wel komt in de kijker te staan, en vooral dan in de geschriften die ontstaan zijn na de terugkeer in de ballingschap, en dat bedoel ik de buitenbijbelse geschriften natuurlijk, is het gevolg van Genesis 3. Het feit dat de mens zijn heerlijkheid, zijn glorierijke heerschappij over de aarde verloren is. En hoe kan die herwonnen worden? En eens dat je dat oog voor krijgt, mensen, dan blijkt die verloren heerlijkheid en hoe die kan herwonnen worden in de Heer Jezus Christus, eveneens de focus te zijn van de schrijvers van het Nieuwe Testament, wanneer de Adam in de schijnwerper komt te staan. Vandaar is de vraag, wat wordt er in Genesis 2 met het formeren uit het stof van de aardbodem nu precies bedoeld? Een hele belangrijke vraag in die context. En dat wil ik voldoende aandacht aan besteden. Maar laten we terug de draad oppikken waar we zowat gestopt zijn de vorige maal. En dat lezen we in vers 7. Toen vormde Yahweh God het aardwezen uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Vormgeven, en dan meer bepaald uit klei, en de levensadem geven zijn begrippen die voor de voormalige Egyptische slaven, volk Israël, zeer bekend in de oren klinken. Ik heb je dat trouwens ook al op gewezen toen we nadachten over wat betekent het om als beeld van God gecreëerd te zijn. Toen heb ik u ook gewezen op oude teksten waar in die zin daarover gesproken wordt. En een van die teksten was het onderwijs voor Merikare. En daar werd onder andere gezegd, hij gaf hen adem in de neus tot leven. Dus die begrippen zijn onder Gods volk zeer bekend. Ook wat het vormgeven en dan meer bepaald uit klei betreft. In de aanvangstudies hebben we hoofdzakelijk nagedacht over een aantal scheppingsverhalen, de belangrijkste. Nu zijn er ook die niet aan bod gekomen zijn. En een van die goden, die dan vooral in het Oude Rijk, die eerste bloeiperiode van het Egyptische Rijk, even bekend was, zeg maar, in het bovenrijk als Ptah hier in het benedenrijk, was de god Gnum. Nu, vele oude teksten verwijzen naar mensen die door hem gemaakt worden op zijn pottenbakkersschijf. Maar in de beeldende kunst, die afbeelding dat je hier ziet, dat duikt pas op in het Nieuwe Rijk, in de 18e dynastie, voornamelijk in de graftombes. Ja, mensen zijn heel vaak verwonderd als ik zeg dat toen dat Mozes geboren werd, de Egyptenaren al 1000 jaar geen piramides niet meer bouwden. Gedurende een periode van 500 jaar zijn de piramides gebouwd in Egypte. En omwille van het feit dat die heel vaak leeggeroofd werden, werden de koningen vanaf dat moment op andere plaatsen begraven, en meer bepaald de Vallei van de Koningen. Dat is daar waar dan men ook onder andere het graf van Tutankhamon heeft ontdekt. En het is in die graftombes in de Koningsvallei dat je die afbeelding van Gnum vindt met zijn pottenbakkerschijf, met daarop natuurlijk in de graftombe de koning die gevormd wordt. Nu, Gnum wordt in die periode de vader der vaderen en de moeder der moeders van de koningen genoemd. Want het beeld dat je daar vindt, is niet zozeer dat Gnum de mensen creëert. We hebben gezien in de scheppingsverhalen, is dat over het algemeen een bijproduct van de tranen van de scheppergod, die mensen worden, hebben gezien. Maar daar heel specifiek in die graftombes duikt het op, en dan is het veel meer gericht op zijn functie als koning dan op zijn bestaan als mens. Op de tekening zie je het hier in tweevoud, en dat wil niet zeggen dat hij ze 2x2 maakt, maar hier gaat het om de vorming van het beeld plus de K. Je hebt de Ba en de K, die staan zeg maar voor het innerlijk van de mens. De Ba, heb ik al gezegd, is de persoonlijkheid, dat vogeltje. En de Ka staat eigenlijk voor de levensgeest, wat een levende onderscheidt van een dode. En dan heb je nog de Ankh, die hier door Isis aangereikt wordt. En dat is natuurlijk in de graftombe sleutel van het leven, het eeuwige leven dat aan de koning gegeven wordt. Nu, dat vind je op vele plaatsen terug. En dan in die periode, zeg maar, van het Nieuwe Rijk, dat hier afgebeeld ziet, ongeveer 1539 tot 1077 voor Christus, een 460 jaar, zeg maar, waarin 32 farao's geregeerd hebben. Je ziet hier de aanduiding van de vroege datering, de late datering, wat ik u al in de eerste studies heb uitgelegd, dat er twee verschillende visies zijn wanneer precies de Exodus zal plaatsgegrepen hebben. En de vroege datering is Ramses II, waarvan je ziet dat hij toch een serieus lange periode geregeerd heeft in vergelijking met de andere farao's. En die vroege datering, heb ik toen gezegd, is hoofdzakelijk gebaseerd op archeologische vondsten. Tussen haakjes, want die zijn er ook niet zoveel. Het zijn maar heel beperkte aanwijzingen. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de late datering, dat de Exodus heeft plaatsgegrepen onder Amenhotep II, en dat de verdrukking plaatsgreep in de periode van Toetmozes, ook een vorst die zeer lang geregeerd heeft in die 18e dynastie. Nu, waarom wijs ik erop? Je ziet daar een pijltje erboven staan, want voor Toetmozes III regeerde een van de weinige vrouwelijke farao's, koningin Hatshepsut. En je ziet dat hij tussen Toetmozes II en Toetmozes III zich daartussen gewrongen heeft. Nu, waarom wijs ik daarop? Wel, die koningin Hatshepsut, de vijfde van de 18e dynastie, die legitimeerde haar recht op de troon in Egypte door het feit dat haar beeld gevormd was op de pottenbakkerschijf van Gnum. Hier nog enkele afbeeldingen van die graftompen. Hier opnieuw Gnum met zijn pottenbakkerschijf, met de koning die gevormd wordt. Weliswaar een andere godheid hier die hem de Ankh toereikt. Rechts zie je Ramses II. De mogelijke farao van de vroege, van de late datering, beter gezegd. En Ramses II, heb ik je vroeger al gezegd, was een fan van de scheppergod Ptah, weet je nog? En toch zie je hem hier, de god Gnum, een drankoffer brengen. Wat betekent dat hij, en dat kan perfect in Egypte, dat hij tegelijkertijd Ptah als schepper God vereert, maar ook Gnom vereert, maar dan heel specifiek als inderdaad de vader der vaderen en de moeder der moeders van de koningen. Ja. Ik wil dat maar laten zien om duidelijk te maken dat bij het vormen van die koning op die pottenbakkerschijf van Gnom, dat het dan niet zozeer gaat om de oorsprong, maar vooral om de goddelijke functie, het koningschap. Een goddelijke functie waarvan dat we gezien hebben dat in de wereld van Gods schepping, dat aan alle mensen toebedeeld is, om te heersen en te onderwerpen, omdat zij Gods beelddragers zijn. Dus houd dat goed vast, vormen in de context van Egypte spreekt veel meer over het geven van een functie dan over het ontstaan, de materiële oorsprong. Ja? Wat ons brengt tot de tekst terug, en u ziet dat ik aardwezen en aardbodem onderlijnd heb. Wel, in de vorige studies heb ik de nodige aandacht gevestigd op de nauwe relatie tussen de mens en de aarde, die ze gaan bewerken, gaan we zien. En dat wordt hier nog eens extra onderstreept in dit tweede hoofdstuk door een woordspeling dat je niet merkt natuurlijk in onze vertaling. Aardwezen, oorspronkelijke woord Adam, aardbodem, Adama. Adam wordt voortgebracht uit de Adama. Dus hier in dat tweede hoofdstuk ligt die nadruk vooral op de gemeenschappelijkheid tussen de mens en zijn omgeving. Dus dat wil ik toch nog even onderstrepen hier. We vinden dat de mens wordt tot een levend wezen of een levende ziel. En dat op zich is niet uniek, want we zagen al in hoofdstuk 1, vers 24, dat alle dieren gecreëerd werden als levende zielen, nefesh chaya. We zien hier ook dat de mens gevormd wordt uit de aardbodem, evenals de dieren in 2, vers 19. Misschien denk je, ja, oké, Jos, maar hier zie je toch nadrukkelijk dat de Heere God de levensadem inblaast in de neusgaten van het aardwezen. Ja, hier lijkt dit uniek, maar als we doorgaan lezen in Genesis hoofdstuk 7 in de zondvloed, dan zien we dat er nadrukkelijk gezegd wordt dat alles met levensadem in zijn neusgaten omkomt. Dus ook dat is weer niet zo uniek te noemen. Dat zijn niet de zaken waarin dat het aardwezen anders is dan de dieren. Dus, hoe wonderlijk dat wij ook geschapen zijn, in vele opzichten zijn wij niet anders dan de overige schepselen. Dat is een geweldig contrast dat je hier ziet, en dat ook in Psalm 8 verwoord wordt. Wat is de mens dat u hem gedenkt? We zijn uit de aarde gecreëerd, en toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt, of een weinig minder dan de engelen gemaakt. Dus dat contrast tussen enerzijds die hoge functie krijgen in Gods schepping en anderzijds stof zijn en tot stof terugkeren, gaan we zien, maakt een gigantisch contrast. Met andere woorden, wat ik hier wil tonen is dat dit niet hetgene is waarin de mens zich onderscheidt van alle overige levende dieren. Alleen is onze functie anders dan alle overige levende wezens. Ja? Daar kom ik ook straks op terug. Nu, de mens als Gods gardenier in de context van hoofdstuk 2, die wordt gevormd, en dat wordt er wel in detail gegeven, uit het stof van de aardbodem. Dat is wel opmerkelijk, want op vele andere plaatsen kan je lezen, in de psalmen bijvoorbeeld, of ook in het boekje Job gaan we straks zien, dat de mens gevormd is uit klei of leem. Nu, waarom dat er hier over stof gesproken wordt, heeft alles te maken met wat in hoofdstuk 3 aan de orde komt. Want, nadat de mens gerebelleerd heeft tegen God, dan komt het oordeel en wordt er gezegd in 3 vers 19, in het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. Want stof bent u, dat duidt u niet op het materiaal waaruit de mens gevormd is. Het is een symbolische omschrijving. Het is een metafoor voor zijn kwetsbaarheid, zijn verhankelijkheid en zijn sterfelijkheid. Op andere plaatsen in de schrift wordt de verhankelijkheid van de mens ook omschreven door hen te vergelijken met gras.
Een stofje aan de weegschaal.
Ja, om op de nietigheid van de mens wijzen. Ja, maar hier had het specifiek om zijn verhankelijkheid, zijn sterfelijkheid. Nee. Hij was al gecreëerd, hij was al gemaakt uit stof.
Dat is juist te zeggen, het woord verwezen door stof, maar het is letterlijk, het is een voorbereiding, wat hij nu zegt, een voorbereiding, dus ik veronderstel toen dat wat er anders te zeggen dat het kleingemaakt is, dat dat een metafoor is, zeggen, om wat dat komt.
Ik denk dat je dat verkeerd begrijpt, Christophe. Ik wil gewoon aangeven, waarom wordt er hier specifiek gezegd dat de mens gevormd wordt uit het stof van de aardbodem? Omdat dat een heel belangrijke rol gaat spelen in het verdere van het verhaal. Hier wordt het begrip geïntroduceerd. En het is in Genesis 3 dat dan uiteindelijk het belang daarvan gezien wordt. Ja? En ik wil dat nog even onderbouwen, want ik weet het, er zijn heel veel mensen die denken dat de mens juist onvergankelijk gecreëerd is. Wil ik dat even illustreren ook, dat je dat verder ontdekt in de schrift, aan de hand van het boek Job. In Job, hoofdstuk 10, zegt hij, uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Ah, net zoals het aardwezen zeker, hé? Denk er toch aan dat u mij als leem hebt gemaakt. Hier wordt er over leem gesproken. En mij tot stof zult laten terugkeren. Dus Job die ziet hier zichzelf gevormd door God, net zoals het aardwezen. Maar daarmee wil hij niet beweren dat hij niet uit een vrouw geboren is, hè, zoals iedereen. Kijk maar, in Job 31 vers 15. Heeft hij die mij in de moederschoot maakte ook hem niet gemaakt? Heeft niet eenzelfde ons in de baarmoeder bereid? Ja. Dus, als we dit meenemen naar Genesis hoofdstuk 2, waar dat er gezegd wordt dat het aardwezen gevormd wordt uit stof, dan duidt het daarmee niet op iets waardoor dat het aardwezen en oorsprong anders is dan in ieder van ons. Als we allemaal gevormd zijn uit stof en evenzeer geboren worden uit de moederschoot door een normaal geboorteproces, dan leren we hier dat gevormd worden uit stof, gezien het voor ons allen geldt, dat dat geen unieke aanduiding is voor het materiële ontstaan van de mens. In Genesis 2 vers 7. Het zegt echter iets over onze identiteit als mens. We zijn van nature verhankelijk. Ongeacht Genesis 3. Maar eigenlijk ligt dat ook al opgesloten in het verdere van het verhaal. De Heere God voorziet trouwens in een boom des levens. Als mensen onverhankelijk geschapen zijn. Alleen verhankelijke mensen hebben nood aan een levensboom om hun eeuwige jeugd te bewaren. Dus de voorziening suggereert dat de mens sterfelijk geschapen is. Dus toen dat de mens zondigde, verloor hij zijn toegang tot de remedie om veroudering tegen te gaan en was hij gedoemd om te sterven. Dus onderhevig aan zijn natuurlijke sterfelijkheid. Kan je mij volgen? En dat is ook wat de apostel Paulus erover denkt. En dat is voor mij heel belangrijk. Paulus ziet de mensen als verhankelijk geschapen. In de eerste Korinthebrief in hoofdstuk 15 spreekt hij over het belang van de opstanding en dan zegt hij het volgende. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, zie je? De tweede mens is uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, Gods koninkrijk, die kunnen we erven. En let erop, de verhankelijkheid beërft de onverhankelijkheid niet. Dus wat zien we hier? De eerste mens is stoffelijk uit de aarde, wat betekent dat hij geschapen is van vlees en bloed, en dat hij verhankelijk is. En met onverhankelijkheid overkleed moet worden. Ja? Dus het is hier de eerste Adam en zijn creatie die hier voor de aandacht gesteld wordt. Dat heeft hier niks te maken met de zondeval. De eerste mens uit de aarde, stoffelijk, verhankelijk gecreëerd, vlees en bloed, maar vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Dus moet hij met onverhankelijkheid bekleed worden naar het beeld van de tweede mens, die van hemelse oorsprong is. Kan je hem volgen? Ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat je dat hier goed kan volgen. En dat dat u, zeg maar, vrijmoedigheid geeft om dit ook heel duidelijk te zien in Genesis. Dat is hoe dat Paulus uiteindelijk het scheppingsverhaal begrijpt. En voor mij is dat het belangrijkste. Nu, vaak wordt hier in deze passage gewezen op het feit, ja, het is een aandoenlijk beeld, doordat de schepper God als een pottenbakker, een ambachtsman, eigenhandig en met liefde en zorg de mens gevormd heeft en hem de levensadem geschonken heeft. Nu, weet ondertussen, denk ik, Het beeld van de pottenbakker, geen positief beeld in de schrift oorspronkelijk, helemaal niet. Ik heb dat duidelijk laten zien in de studies over Romeinen hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 11. Maar moest het vakmanschap van Yahweh Elohim hier onderstreept worden, ja, dan is het gebruikte materiaal hier daar wel ongeschikt voor. Tof, dat kan je geen vorm geven, hè? Dus moeten we de betekenis van het vormgeven in de context hier toch wel ergens anders gaan zoeken, waar dat de betekenis van is. En daar wil ik u een momentje op gaan wijzen, want in het verdere van de schrift wordt diezelfde bewoording in de grondtekst, vormen vertaald of formeren, wordt dat ook gebruikt voor Gods verbondsvolk. En dat is heel interessant. En ik wil u wijzen op een passage uit Jesaja 44, en je weet dat een nieuwe exodus aangekondigd wordt vanaf Jesaja 40, en dan lezen we in hoofdstuk 44 dat Yahweh zegt, zo zegt Yahweh, uw maker en uw formeerder van de moederschoot af, die u helpt, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob Yeshurun, die ik verkozen heb. Nu, hoe is Gods volk geformeerd? Wel, ik denk dat het niet moeilijk is. Door de doortocht door de Rietzee werd Israël Gods dienaar een nieuwe mensheid. Tegenbeeld, Nieuw Testament, de doop. Dus Israël wordt geformeerd door Yahweh om zijn dienaar te zijn en uiteindelijk door de verbondsluiting een koninklijk priestervolk te zijn. Ja, dat herinnert u zich wel. Nu, zoals we al vaker hebben bij stilgestaan in de afgelopen jaren, heeft Israël van bij het begin gefaald. De zonde met het gouden stierkalf maakt aan die roeping al meteen een einde. Want het is enkel nog, na de zonde met het gouden stierkalf, de stam van Levi die een priestervolk is, te midden van het volk Israël. Nu, bij de aankondiging van de nieuwe exodus, is er dan natuurlijk nog die openstaande betrekking van een koninklijk priestervolk dat als Gods dienaar zal fungeren om de zegen van Abraham tot de volken te brengen. En we zien dat dat aangekondigd wordt in de nieuwe exodus tijdens de ballingschap. Maar ik heb je al vaker gezegd, vanaf Jesaja hoofdstuk 40 wordt dat aangekondigd, maar dan zien we dat Israël eigenlijk dan niet echt geïnteresseerd is. Die openstaande betrekking van Gods dienaar te zijn, willen ze niet. En dan zien we in Jesaja hoofdstuk 9 weer dat de Heer zegt, is goed, dan ga ik hem in een andere dienaar zoeken, nee. En u weet wie die dienaar is die hier aangekondigd wordt. En let eens op identiek dezelfde bewoording. En nu zegt Yahweh, die zich mij vanaf de moederschoot tot dienaar heeft geformeerd, allereerst om Jacob tot hem terug te brengen, ja, want ze blijven ver weg van Yahweh. Maar er wordt meteen al gezegd, maar Israël zal zijn elaten verzamelen. Ja, dat zien we ook wel in de evangeliën. Niettemin zal ik verheerlijkt worden, ja, dat weten we ook, dat de Heer Jezus uiteindelijk toch verheerlijkt wordt, en mijn God zal mijn kracht zijn. Ja, dat zal zelfs blijken in de opstanding. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een dienaar zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ja? Al de profeten zijn het erover eens. Hè? Er zal maar een overblijfseltje van Israël gered worden. Hè? Maar er zal een gigantische toestroom zijn van de volkeren. En dat wordt ook aangekondigd in wat volgt. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nu, deze dienaar is natuurlijk de Heer Jezus, dat weten jullie allemaal. Hij is niet geboren in de stam van Levi, en toch is hij een priester-koning. Inderdaad, een priester-koning. Naar de orde van Melchizedek, geboren uit de stam van Juda. En hij zal de zegen van Abraham brengen tot alle volkeren. En dat is niet onbelangrijk in de context van Genesis, want misschien denk je, Jos, zijn we niet ver van huis? Nee, we zijn helemaal niet ver van huis. Herinner wat ik u in het begin heb gezegd, wat houdt Israël bezig na de ballingschap? De heerlijkheid van het koningschap van Adam dat verloren is, en hoe wordt het herwonnen? Weet je nog? Wel, dat is nu juist wat het Nieuwe Testament ons leert. Dat de heerlijkheid van het koningschap dat Adam verloren had, herwonnen is in de Heer Jezus. Hebreeën 2 vers 5 tot 10 is een heel mooie passage die ons dat illustreert. Dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. En wij zeggen, ja natuurlijk niet, de aarde is aan de mensenkinderen gegeven. We zijn het volledig met u eens, beste vriend. Maar, zegt hij dan, iemand heeft ergens betuigd en gezegd. Hij weet niet meer juist wat staat in de schrift, maar hij gaat nu Psalm 8 citeren. Wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de mensenzoon dat u acht op hem heeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en dan staat er, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Dus dat wijst op zijn koninklijke heerlijkheid, die de mens heeft als heerser over de aarde. Kan je mee volgen? En hem gesteld over de werken van uw handen, alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Ja, dat was van meet af aan zo. Want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar een klein momentje, zegt hij, dat is wel niet hoe we nu de wereld zien, hè? We zien nu niet in de wereld dat alles aan de mens onderworpen is. En dat is wat hij nu zegt. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen, maar wat zien we wel? Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond. Aha, de heerlijkheid die Adam had, heeft de Heer Jezus herwonnen. En waarom wordt dat hier vertaald? Opdat hij, door de genade van God, voor alles de dood smaakte. Niet alleen voor allen, maar voor alles. De Heer Jezus is gestorven voor de hele schepping, heb ik u al vaker gezegd. Daarom is de beste vertaling hier niet voor allen, maar voor alles. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat om vele zonen en dochters tot heerlijkheid te leiden, hij, die machtige grote held, hun behoudenis door lijden volmaakte. Ja. Dus u ziet dat die heerlijkheid van het koningschap dat Adam kwijtgespeeld heeft, door de laatste Adam, de tweede mens, herwonnen is. Dat vind ik een geweldig mooie gedachte als je dit gaat ontdekken. Ook Paulus wijst in diezelfde richting. Romeinen hoofdstuk 8 zegt hij, want ik acht het lijden van de tegenwoordige tijd dat aan uw waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want, zegt hij, de schepping ziet er naar uit. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen en dochters van God, terug in de heerlijkheid die zij oorspronkelijk hadden. Want de schepping, zegt hij, is aan de vruchteloosheid onderworpen, in de hoop dat ook de schepping zal worden verlost van de slavernij van de... het is niet alleen de mens, die zucht onder de slavernij van de verhankelijkheid, maar heel de schepping. De mens is verhankelijk gecreëerd, maar was gecreëerd om te heersen. Maar wat zien we nu? Dat sinds Genesis 3 de dood heerst en dat de mens in slavernij is van de verhankelijkheid, en niet alleen de mens, maar de ganse schepping. Dus, als de schepping in slavernij is, moest hij ook een nieuwe niks dus meemaken, niet om uit de slavernij verlost te worden? Tot de vrijheid, wanneer de kinderen van God verheerlijkt zijn. Zie je? Opnieuw die koninklijke heerschappij, die terug moet geschonken worden aan de mens, zodat hij zijn plaats in de schepping kan innemen. Wat de verlossing betekent van de gehele schepping, die zucht onder de slavernij van de verhankelijkheid. Misschien wil je zeggen, Jos, ja, maar men had Adam niet tegenkomen. Ja, maar aan Romeinen hoofdstuk 8 gaat Romeinen hoofdstuk 5 vooraf. En dat vinden we, enkel wat ik nodig heb om je dat te tonen. Toch heeft de dood geregeerd vanaf Adam. Zie je, regeren. Let op de bewoording. De dood regeert door de slavernij van de verhankelijkheid. Ja, je moet je begrippen aan elkaar linken. Ook over hen die niet gezondigd hadden, door te overtreden zoals Adam. En ook kan Paulus dat zo zeker zeggen, we hebben allemaal sterven natuurlijk, hè. Adam, zegt hij, die een voorbeeld is van hem die zou komen. Ah, wijst ook opnieuw vooruit naar de mens uit de hemel, zoals we zagen in 1 Korinthe 15. Want als door de overtreding van de ene, let op de bewoording, de dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren, door de ene Jezus Christus. Zie je dat? Opnieuw moet de mens regeren. De dood heeft tot nog toe geregeerd. De dood is ook de laatste vijand die onderworpen moet worden. In 1 Korinthe hoofdstuk 15. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dus zie hoe die ganse samenhang, en hoe belangrijk dat het is, om vanuit dit oogpunt dan terug te kijken en zien in Genesis hoofdstuk 2, ja, inderdaad, Als de mens gecreëerd is uit het stof van de aardbodem, heeft dat veel eer aan niet het materiaal, maar dat hij vergankelijk, sterfelijk gecreëerd is. Daar had het om. En niet om de materie. Kan je mij volgen daarin? Oké. Dus, kort samengevat, het formeren wijst op de functie van de mens, de heerlijkheid als beelddrager van zijn koningschap, of hier in deze context de heerlijkheid van de hardenier. En het geformeerd zijn uit het stof van de aardbodem wijst op de aardsheid van de mens en zijn verhankelijkheid. Ja. Dus van in de aanvang is voor mij duidelijk dat het hier niet gaat om een beschrijving van het materiële ontstaan, maar een functionele beschrijving door middel van krachtige metaforen, beeldspraak, die ons laat zien wie dat een mens is naar Gods gedachten en bedoelingen. En dat de vorming van het aardwezen niet oorsprong, maar functie aangeeft, dat wordt volgens mij ook al bevestigd in Genesis 2 vers 8. Ook plantte Jahweh God van oudswaar een gaarde in Eden en hij plaatste daar het aardwezen dat hij gevormd had. Plaatsen kan hier zeker duidelijk betekenen aanstellen, benoemen. Ja. Nu gewoon hem daar een keer zetten, hè. Zeker niet met hoog op zijn functie dat hij heeft. En er wordt voor een ander woord gekozen in Genesis 2 vers 15. Jahweh God nam het aardwezen en zette het in de haarden van Eden om die te bewerken en te bewaren. Nu, het woord dat vertaald is met zetten, kent de oorsprong rusten. Ah, men wil het nog tegenkomen zeker, hè? Goden rusten toch in tempels om te besturen. En wel, dan zie je dat de Heere God zo ook het aardwezen plaatst in de haarden van Eden om te rusten en zijn functie uit te oefenen. En wat is zijn functie? Bewerken en onderhouden of bewerken en bewaren. Het gaat hier, gaan we zien, om een priesterlijke omschrijving. Hè? We spreken niet voor niks van een tempeltuin, een tempelgaarde. In die context is de mens Gods gaardenier. Die moet zorgen dat die tempelgaarde bewaard wordt. Kan je me daarin volgen? Ook plantte Jahweh God van oudsher een gaarde in Eden. Ja, sommige vertalingen, dat moet je maar eens checken thuis, geven hier aan dat die gaarde al geplant is voordat de mens gecreëerd is. Dat is niet de juiste weergave, want we hebben al gezien in de vorige studie dat er juist niks op de aarde kan groeien, omdat de Heere God hierheen heeft en dat er geen mens is voor de aarde te bewerken. Dus moet die gaarde hier eerst gevormd worden voordat er een gaarde is om hem in te plaatsen. Ja? Dus het is pas na de vorming van het aardwezen dat Jahweh meteen een gaarde in Eden gaat planten. Waarom onderstreep ik hier in en zet ik het in het paars? Wel, omdat de uitdrukking gaarde in Eden 1 keer voorkomt in de schrift. Verder in de schrift wordt er altijd over Eden toekoer gesproken, of over de haarden van Eden. Nu, mensen die vasthouden aan de traditionele visie, die leggen daar geweldig veel nadruk op. Want, zeggen ze, wanneer er verder gesproken wordt over Eden, of over de haarden van Eden, dan moet je dat duidelijk onderscheiden van wat je hier ziet, zeggen ze. En waarom? Omdat het hier de enige keer is dat er in de context van de haarde van Eden gesproken wordt over de boom van kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. En zeggen ze, dat komt maar één keer hier voor, dat is hier iets unieks en dat vind je in de rest niet meer terug. Ik heb daar heel veel problemen mee, want ik denk niet dat dat de hoofdzaak is, die twee bomen, waar dat Eden voor staat. Ik denk niet dat dat de kern van de zaak ligt. De boom van kennis van goed en kwaad vind je nergens niet meer terug in de schrift. Wat dat zijn betekenis al serieus tussen aanhalingstekens plaatst, dat er nooit meer over gesproken wordt. En als er verder in Israëlse schrift naar Eden verwezen wordt, is het niet omwille van de boom des levens. Ik denk dat we het ergens anders moeten gaan zoeken. De betekenis van Eden wijst eerder in een andere richting, mensen. Eden kan betekenen, het is in oorsprong eigenlijk geen Hebreeuws woord, wat dat een beetje moeilijk is om het correct weer te geven wat het precies betekent, maar het kan zeker betekenen, of een van de betekenissen die het krijgt, is weelderig, overvloedig, vruchtbaar. En dan overvloedig rijk aan water? Vraagteken zet ik. Waarom? Omdat de eerstvolgende keer dat er terug naar verwezen wordt door Mozes, in Genesis 13 vers 10 is. U kent het wel, Lot en Abraham gaan scheiden van elkaar, en Lot die slaat zijn ogen op en hij ziet die Jordaanvlakte die rijk aan water is. En dan volgt Mozes redactioneel commentaar. Mozes legt dat toe en hij zegt, voordat Jahweh Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was hij in de richting van Zoar als de gaarde van Jahweh, als het land Egypte. Nu, wat kenmerkt het land Egypte en de gaarde van Jahweh? Rijk aan water natuurlijk. En rijk aan water betekent vruchtbaar. Ja, en dat gaan we ook verder zien. Als Eden in de kijker komt te staan in de profeten, verwijst het heel vaak al naar dit gegeven, de vruchtbaarheid van het land. Ja? Kan je me daarin volgen? Goed, traditioneel wordt het woordje in de grondtekst gan, wat ik vertaal met haarde, begrepen als een omheinde tuinhof. U kent de gedachte wel. Hè? Een tuin die, met bekortrot, inderdaad. Nu, van waar komt die gedachte omheinde tuin? Wel, dat heeft alles te maken met het feit dat er in Genesis 3 vers 24 gezegd wordt dat de enige ingang van de gaarde aan de oostzijde is. Dus zeggen ze, als er sprake is van een ingang, ja, dan moet er ook een omheining rondstaan. Anders kan je er van alle kanten in. Ja? Dat is de enige reden, nee, waarom men spreekt van een omheinde tuin. Die ingang, dat is alles. Dat is het algemeen beeld dat mensen zich vormen. Je hebt een gebied Eden, en in dat gebied Eden een omheinde tuin. Ja? Nu sta mij toe om dat beeld toch in vraag te stellen, en opnieuw is de vraag te gaan stellen, ja, maar ja, goed, wat voor plaats is dat eigenlijk, Eden? Ik vind het altijd gezond om bepaalde concepten die iedereen als vanzelfsprekend vindt, misschien al 1000 jaar of 1500 jaar, om dat toch een keer terug onder de loep te nemen en zeggen, ja, maar is dat wel werkelijk dat? Dat zijn de commentaren voor de Bijbel of over Genesis die voor mij interessant zijn. Die al die vaste gedachten toch een keer weer opnieuw durven in vraag stellen. We geloven dat wel, maar is dat wel zo? En dat wil ik graag doen met Eden en u laten zien, ja, hoe kijken de profeten tegen Eden aan? Als een bepaalde geografische locatie, is dat het beeld die de profeten hebben wanneer dat ze over Eden en over de gaarde van Jahweh spreken? Daar wil ik met u een moment bij stilstaan. Want iedereen denkt dat Eden een zekere geografische plaats is. Dat je moest je landkaart hebben en je weet de juiste locatie, dat kan zijn, kijk, dat was Eden. Ik denk dat je me dat toch kan involgen. En hier begint eigenlijk het eerste waarin dat ik duidelijk gekozen heb voor een andere vertaling dan al de vertalingen in het Nederlands. De meeste vertalingen hebben ook plantte Jahweh God een hof in Eden in het oosten. Dus dan zou er hier een geografische aanduiding zijn waar dat Eden precies lag. Nu, als je zegt in het oosten, ja, vanuit welk oogpunt? En daar is iedereen het over eens. Dat het gezien wordt vanuit het beloofde land. Dus zij die hier geloven dat het gaat om een geografische aanduiding, zeggen gezien vanuit het beloofde land. Ja? Oké, dus je moet daarin meegaan. Hè? Wanneer dat je van in het beloofde land richting oosten gaat, en je gaat zo verder, dan kom je terecht in Mesopotamië, in twee stromenland. En dat zegt men ook, en er zijn heel wat boeken geschreven over de ligging van Eden en de hof van Eden, en dan zeggen ze altijd, het ligt ergens tussen de Tigris en de Eufraat, in dat gebied, in de Perzische Golf. De vruchtbare sikkel, inderdaad. Want ja, vanuit het beloofde land gezien, oosten is daar. Maar ik ken daar wel een probleem mee. Want als je nu de verhaallijn volgt, de mens gaat via de oostelijke uitgang buiten Eden. Vervolgens, als Kain, en dat hij zijn broeder vermoord heeft, trekt hij nog verder oostwaarts, naar het land Not. Ja? Dan hebben we heel de geschiedenis van de mens, zodat van kwaad naar erger gaat, dan hebben we de zondvloed, en dan zien we na de zondvloed dat de mens nog verder oostwaarts trekt. En het probleem is dat ze dan aankomen in het gebied van Mesopotamië, Babylon. Dus wat dat eigenlijk zou de hof van Eden moeten liggen volgens die benadering hier, Daar arriveert de mens in Genesis hoofdstuk 10. Dus kan het niet van de overtrokken zijn, niet? Had hij pas in Genesis hoofdstuk 10 daar arriveert? Nou, moeilijk, hè? Ja. En we zien dan dat Abraham vanuit Mesopotamië westwaarts trekt en eigenlijk terugkeert van waar de mens kwam. Dus geografisch gezien zou volgens de verhaallijn van Genesis 1 tot 10 de Hof van Eden niet in het oosten moeten liggen, maar in het westen. Kan je me volgen? Dus volgens de verhaallijn kan die aanduiding oosten hier nooit niet kloppen. Dat is mijn hele punt hier. Oké, Jos, dan ligt het beloofde land in Eden. Wel, voor wie dat geografische aanduiding zoekt, inderdaad. Er zijn mensen die echt geloven dat Eden eigenlijk het beloofde land is, maar dan in de proporties zoals het beloofd wordt later aan Abraham. Want Abraham ziet dat de Heer zegt in Genesis 15, van de rivier van Egypte, dat is niet de Nijl voor alle duidelijkheid, tot aan de grote rivier de Eufraat. Hier ligt de Eufraat, dus zou hij nog zelfs verder moeten lopen. En zegt men, kijk, de tuin van Eden, misschien Jeruzalem, waar de mens buiten gezet wordt, hier heb je de Arabische woestijn, en dat is het land Not, waar dat dan Kain intrekt, en dan zie je dat de mens uiteindelijk hier in Babylon arriveert, torenbouw van Babel. Hier zie je Ur der Chaldeeën, waar de Abraham geroepen is. Nu, Abraham gaat niet trekken westwaarts, hij gaat langs Parijs naar het beloofde land, maar hij trekt eerst naar Haran, dat zijn papa daarover leidt, en dan pas trekt hij door naar het beloofde land. Ja? Kan je me volgen? Tyrus ligt hier, waarmee je duidelijk ziet dat Eden, in die proporties, meer is dan het beloofde land. Dus je ziet dat zelfs nog een stuk doorloopt, en als je trekt het aan de Eufraat, ga je nog een stuk verder gaan. Ja. Dus, vanuit dit oogpunt, als je het zo bekijkt, omvat Eden niet alleen het beloofde land. Ja? En daar wil ik eigenlijk naar terecht. Want, van de koning van Tyrus wordt er gezegd dat hij resideerde in Eden, de haarde van Yahweh. Ja, inderdaad, in Ezechiël 28. En het gaat daar om een heel duidelijke boodschap die de profeet moet geven aan de koning van Tyrus. Hè. Dat is heel belangrijk dat je de context ziet voor mij, want dat verhaal is hier in eigen leven gaan leiden. Hè. Mensenkind, heeft een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zegt tegen hem, zo zegt Yahweh de Heer, en dan gaat het verder, u was in Eden de haarde van God, wordt er verder gezegd, u was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van fonkelende stenen. En dan wordt er gezegd, door de overvloed van uw handel, hè, want dat was een handelstad, was een havenstad, vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God. Dus, volgens de profeet, leefde de koning van Tyrus in Eden. Wat hij er ook van maakt, ik kan daar niet van onderuit. Straks kom ik er nog op terug. Maar wat ik hier nu belangrijk vind om aan te duiden, is hoe dat de profeten naar Eden keken. En de profeten zien Eden als de haarde van God, als Gods heilige berg, als de berg van God. Dat is allemaal voor hen synoniem van elkaar. Dat is pas interessant en daar wil ik ook wat aandacht aan geven. Dus, om terug te grijpen op het verhaal dat ik deed, indien dat Eden naar het Genesis-verhaal zich situeert in het westen, ja, dan is de vertaling oosten onmogelijk. Het punt is dat het woordje hier in de grondtekst, Mekedem, niet alleen een geografische aanduiding kan betekenen, maar ook een chronologische aanduiding. Dus sowieso moet er hier een vertaalkeuze gemaakt worden, mensen. Maar ik heb nog geen ene Bijbel zien staan dat er een alternatief mogelijk is. Vreemd, hè? Maar goed. Nu, die chronologische aanduiding vind je heel vaak in de psalmen en de profeten. Ja, ik ga je een voorbeeldje geven uit een van mijn favoriete boeken natuurlijk. Jesaja 45, vers 21. Maak bekend en breng naar voren. Ja, beraadslag samen. Wie heeft dit van oudsher, Mekedem, doen horen? Die vertaalkeuze hier in 2 vers 8, waar ik voor gekozen heb, die is alleen terug te vinden in zeer oude vertalingen. De Vulgata in de 4e eeuw, dat is de Latijnse vertaling van het Oude Testament. Die is ook terug te vinden in de Peshitta, dat is een Syrische vertaling, die gebruikt wordt in de Oosterse kerken tot op de dag van vandaag. En ook in Targum Onkelos, dat is een Aramese vertaling uit de tweede eeuw. Heel veel mensen konden het Bijbels Hebreeuws niet meer lezen, niet in de dag van de Heer Jezus.
Dus daar stond het woordje Mikiten.
Daar wordt het vertaald met van oudsher of van in het begin en niet met oosten. Dus het is alleen maar in die oudere vertaling dat je dat terugvindt. En in de Oosterse kerk is die gedachte veel meer vertrouwd dan in de Westerse kerk. Alhoewel dat de eerste Latijnse vertaling het ook had. Ja? Maar daarmee zijn nog niet alle vragen opgelost. Hè, mensen, als we het hier nu vertalen met van oudsher. Want zoals ik al zei, men beschouwt Eden over het algemeen als een plaats die apart gezet is van de rest van de wereld. Een omheinde hof, en wanneer dat de mens dan uiteindelijk buiten gezet wordt, dan komt hij in de open wereld terecht. Maar is Eden dan binnen de context van Genesis 1 en 2, is dat eigenlijk wel een bepaalde locatie in de wereld? Als het al geen geografische aanduiding is, maar van ouds, kunnen we dan eigenlijk wel spreken van een geografische locatie? En zeker als je het ziet in de context van Genesis 1 en 2. Want, wat hebben we gezien? Genesis 1, de mens wordt de heerschappij over de gehele schepping toevertrouwd. Ik denk dat dat duidelijk is. En dat in Genesis 1 de vegetatie en de dieren geschapen zijn in de wereldwijde context. Dus, wat doet Genesis 2? Ik heb je gezegd dat het een tweeluik is, maar alles wordt herhaald, maar nu in de context van de haarde van Eden. Want, zoals we gaan zien, het is de plaats waar alle planten en bomen, alle dieren en de mens gevonden wordt in Genesis 2. Een belangrijk gegeven is ook dat in Genesis 2, in die haarde, alle dieren een naam gegeven worden. En ten derde, als die haarde niet de volledige schepping zou zijn, dan valt het toch wel moeilijk te begrijpen wat die gehele schepping bevolkt en beheerd zal kunnen worden door de mensheid. Maar dat is eerst een opdracht. Hoe moeten ze gaan uitbreiden dan? De paaltjes verzetten? En gezien dat in het verhaal uiteindelijk de mens na Genesis 3 pas de haarde van Eden verlaat, moest hij dan falen om dan buiten de grenzen van Eden te gaan? Dat is toch niet wat het verhaal ons leert, die mensen? Dus snap je het grote probleem? Dus het is binnen de context van Genesis 1 en 2 vele malen logischer om Eden niet te beschouwen als een geografische locatie, maar als een bestaanstoestand in de wereld. En dat is geen nieuwe leer, ik doe niet aan nieuwe lichterij. Clemens van Alexandrië, een van de vroege kerkvaders, geloofde dat ook en was ervan overtuigd, dat Eden de ganse wereld aanduidde. En trouwens, ook in de dagen van de Heer Jezus, de Joodse filosoof Philo geloofde evenzeer dat Eden de ganse schepping was. Dus het is geen nieuwe gedachte, mensen, die ontsproten is aan de moderniteit. Vandaar dat ik voor deze indeling gekozen heb dat het vooral gaat om de toestand in Eden van harmonie. Dus vanuit dit oogpunt wordt Eden in Genesis 2 gezien de schepping zoals die is, wanneer dat er voorkomen harmonie heerst tussen Yahweh God en zijn schepselen. Waar het kwaad geen ingang kent en alles zou verstoren en te gronden richten. Dat is het oorspronkelijke beeld. Natuurlijk zien we dan dat het kwaad wel zijn intrede doet door het toedoen van de mens. Wat betekent dan het verlies van Eden voor de mens? Wel een wijze van bestaan, hé? Het verlies om aan de verhankelijkheid van de dood te kunnen ontsnappen, maar je kreeg geen toegang meer tot de vrucht van de boom des levens. Het verlies van de harmonieuze relatie met de schepper God, zijn medemens, de dieren en de aardbodem. En in deze visie is verbannen worden uit Eden geen geografische verandering, waardoor de mens zogenaamd in de rest van de wereld terechtkomt. Nee, na Genesis 3 ervaart de mens diezelfde leefwereld niet langer als Eden, de haarde van Yahweh. Kan je mij een beetje volgen? Wat het wereldbeeld betreft, dat je het nog niet allemaal voor jezelf zo ziet, dat is een ander verhaal. Maar kan je het concept begrijpen, wat ik bedoel aan te geven? Dat is voor mij het voornaamste. Het gaat om een tempeltuin, een ideale leefwereld, een utopie, zeg maar, waar de mens in geplaatst wordt. Ja, utopia. Waarom? om dan van daaruit te kunnen begrijpen wat de wereld nu is waar we leven. Kijk, ik heb geen probleem, laat dat duidelijk zijn, om te geloven dat er een letterlijk Eden was met een letterlijke hof. Voor mij is dat allemaal goed. Maar ik wil maar duidelijk tonen, dan gaan we verder ook zien, dat dat niet is wat de profeten op wijzen wanneer ze spreken over Eden, de haarde van Yahweh. En wat dat zij belangrijk vinden, en wat dat zij zien, en wat dat Eden volstaat, dat wil ik voorstaan, maar niet van een omheinde tuin in een geografisch gebied, waarvan dat ik zeker ben dat alles dat moet geloven. Ik wil dat geloven, nee, dat is mijn punt niet.
Er wordt ook verwezen in de rijke man en Lazarus, wordt de verwissing gemaakt, die vrouw van zijn rust moet waarschuwen, moet je leven, laat niet weer gaan, dan is dat, laat niet weer gaan, zijn de profeten. Dus het belang van de profeten wordt er eigenlijk...
Absoluut. En hoe dat zij de dingen van Gods woord die vroeger geopenbaard zijn begrijpen, dat is voor mij doorslaggevend. Wat dat een ander erover zegt, interesseert me eigenlijk niet zoveel. Want ik moet luisteren naar die profeten, dat vanuit de Heere zijn gegeven. En niet naar een of andere bekende christen in de 13e eeuw, of in de 17e eeuw, of in de 21e eeuw. De Heer houdt niet vragen. En je luistert naar mijn profeten. Dan gaan we nog een stukje verder. Vandaar dat Eden ook gezien wordt als een heiligdom. Een tempelgaarde, een heilige berg, hebben we al gezien bij de profeten. Dat door de mens, als de priesters van Yahweh, rein en heilig moet bewaard worden. Maar dat is meteen al in val, nee, by the way. En dat sluit eigenlijk naadloos aan bij Genesis 1, wat we gezien hebben dat het doel de zevende dag is van Gods scheppende werk, en we laten het zien, Gods rust. En houden rust in tempels, hé. En het feit dat de ingang van Eden aan de oostzijde ligt, dat correspondeert volledig met de ingang van de tent van God en de latere tempel. En dat is wel een miniatuurvoorstelling van de gehele schepping in mensen. En dat is voor mij ook heel doorslaggevend. Dat is geen miniatuurvoorstelling van enkel Israël, maar van de gehele schepping. Ja. Dus de haarde van God wordt net zoals de schepping in Genesis 1 gezien als een tempelheiligdom. Waar dat de mens als Gods beelddrager, Gods haardenier, geplaatst wordt. Maar dat gaan we later uitgebreider zien na Genesis 3, zoals ik al heb gezegd. Maar wat ik je wel wil opwijzen, dat dat perfect aansluit met wat dat Yahweh voor ogen heeft met de Exodus en Israëls terugkeer naar het land. En was een keer terug naar het land van de voorvader, nee, van Abraham, Isaac en Jacob. En wat zegt Mozes daarover in het lied na de doortocht door de Rietzee? U zult hem brengen en hem planten op de berg, die uw eigendom is, uw vaste woonplaats, die u gemaakt hebt, Yahweh, het heiligdom, Yahweh, dat uw handen gesticht hebben. Yahweh zal regeren voor eeuwig en altijd. Dus Israël keert terug naar het land, eigenlijk keerden ze terug, naar waar dat Eden volstond, gaan we zien, en het wijst ook vooruit, Yahweh zal regeren voor eeuwig en altijd, ja, inderdaad, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ja. En Yahweh wordt er hier gezegd, die zal Israël planten als bomen in het land. Zoals de vruchtboom in de haarde van Eden, zo wordt Israël geplant, op de berg van God. En dat met die heilige berg hier niet Jeruzalem-Sion bedoeld wordt, want tegen dat ze Jeruzalem-Sion ontdekken, nee, zijn we al een beetje verder in de schrift. Met die berg wordt hier in beginsel het ganse land bedoeld. Psalm 78 maakt dat heel duidelijk. Hij bracht hen naar zijn heilig grondgebied, naar deze berg die zijn rechterhand verworven had. Hij verdreef de heidevolken voor hun ogen, verdeelde hun erfelijk bezit door meetsnoer en deed de stammen van Israël in hun tenten wonen. Zie je dat? Dus het staat voor het hele land. En het beeld van Eden is nooit ver weg als er gedacht wordt aan Israël die geplant wordt in het land. En ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Bileam, nummer 24, Bileam die eigenlijk het volk van God wilde vervloeken, maar God zegen gerust op het volk, hij kan ze niet vervloeken. En wat zegt hij bijvoorbeeld? Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël, als valleien breiden zij zich uit, als haarden aan een rivier, als aloëbomen die Yahweh planten als cederen aan het water. Klinkt u dat bekend in de oren? Geplant zijn een waterstroom? Dat is een ideaal beeld van Eden. Nee, we denken dat niet aan, maar voor Israël is dat ideaal beeld van Eden. Een plant in een waterstroom. Hier gaat het over de zee, hè? En het omgekeerde geldt voor de vloek, hè? Jesaja 1 vers 30. Want u zult zijn als een eik waarvan de bladeren verwelken. En als een harde die geen water heeft. Zie je? De ene is zegen en de andere is vloek. Ja. Dus je moet met die beelden vertrouwd raken en dan zie je inderdaad verdraaid. Er wordt vooruitgewezen naar het waterrijke Eden. Ja, waar dat mensen als bomen geplant zijn en vrucht voorbrengen. Toch een prachtig beeld, als je dat ziet. Als je dat niet mooi vindt, dan gaan we naar huis. Nu verder in de schrift zien we dat die berg niet beperkt blijft tot Israël. Maar dat die berg eigenlijk verwijst naar de hele aarde. Jesaja 25, een profetisch perspectief die gegeven wordt. Je weet, mijn lievelingstekst. Jawel, de legermachten zal op deze berg, wordt er opnieuw gezegd, voor alle volken, niet alleen voor Israël, een feestmaal aanrichten van uitgelezen gerechten. En hij zal op deze berg, wat wordt er gezegd, verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Ja, het is het doodskleed waarin de alle volkeren gehuld zijn. Jawel, de Heer zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk... Alle volken zijn zijn volk geworden. Wegnemen van waar? Heel de aarde. Want Jahweh heeft dit gesproken. De berg van God is uiteindelijk de handse schepping in mensen. Natuurlijk staat zich hier de vraag in Gods naam, hoe gaat die hele schepping opnieuw ooit Gods heilige berg zijn heiligdom kunnen worden? Hoe gaat dat gebeuren? Wel, dat wordt al getoond in het visioen van Nebukadnezar. Nebi, weet je wel, is in een droom dat hij ziet, dat hij toch een nachtmerrie aan overhoudt, want hij ziet dat prachtige beeld en hij denkt, mais c'est moi. En dan ziet hij dat dat beeld omvergeworpen wordt, dat dat vergaat tot stof en meegenomen met de wind. Hoese, probleem hé, mijn einde wordt aangekondigd. En daarom zegt hij van, wat heb ik gedroomd? Want als ze weten dat zijn einde bezegeld is, en niet tegenover schot meer op die troon. En laten we eens die droom lezen. Terwijl hij bleef toe zijn raakte zonder toedoen van mensen, handen een steen los, die het beeld trof aan de voeten. En deze verbreidelde. De wind voerde ze mee, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vervulde. Wat heeft dat te betekenen? Wel, laat het ons Daniel maar uitleggen. Maar in die dagen, zegt Daniel, van die koningen, en van de vier beelden stellende opeenvolgende wereldrijken, de koningen van de aarde voor, maar in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. Dat is hetgene waar Mozes ook al van gesproken had, zeker? He? Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakt en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. Ja, je weet wie dat die steen is, die zonder mensenhanden losgemaakt is. En zo zal God opnieuw zijn heerschappij over de berg die zijn eigendom is, mensen, wederoprichten om nooit meer te gronden te gaan. Dus zie hoe belangrijk dat is om die grote lijnen in de schrift te ontdekken. En waarom Eden gelijk is aan Gods heilige berg. De berg, de harde van Eden. Het is maar in de context van de hele schrift uit dat ziet, hé.
Maar vrouw, je spreekt over de berg van God, hé. Dus, de berg van God wordt ook voor in de woestijn. Dus dat wordt ook waarschijnlijk de berg van
Sion.
Moet je een keer zien dat in de grote wereld, de grote berg die de hele aarde vervolgde, die context van?
Maar waarom wordt Horeb de berg van God genoemd? Omdat Jahweh zich daar openbaart? Waarom wordt Sion de berg van God genoemd? Omdat Jahweh daar woont in de tempel. En waarom wordt de aarde de grote berg van God genoemd? Omdat God zijn troon op de aarde zal staan in het boek de openbaringen. Het zijn altijd die beelden die je moet volgen. Die zijn het niet moeilijk, hè? Dus, nogmaals mensen, ik zie hier weer, hè, met mijn bekende passages, probleempassages. Het is in die context dat je het moet begrijpen, hè? Kijk maar. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang zijn voedsel zal stof zijn. Wat staat er dan? Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Herinner u, wat verstoorde de harmonie van Eden? Kwaad en verderf. Wat zien we hier? Dat die harmonie hersteld wordt. Waar? In het beloofde land? banien en heel de schepping. En dat zie je nog duidelijker in Jesaja 11. Koe en berin zullen samen weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een hefslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van Yahweh. Dus zie je, mijn heilige berg is de ganse schepping. Zo zien de profeten het, en zo geloof ik het ook. Dus, eren te begrijpen, mensen, als een bepaalde bestaanstoestand, dat verduidelijkt ook andere moeilijke teksten in de profeten. En dat wil ik u toch laten zien. Drie passages. Eentje uit Jesaja 51, eentje uit Ezekiel 36 en dan eentje uit Joël 2. Maar laten we eerst de eerste twee nemen. En dan ga je ook al zien dat alle drie die passages trouwens, als er gesproken wordt over de haarden van Eden, dat het gaat daar om de vruchtbaarheid. Herinner je je nog aan dat? Het is belangrijk om hier duidelijk te zien dat Jesaja 51 en Ezekiel 36 woorden zijn die tot Israël gelegd worden in ballingschap. En die wijzen op een toekomstige hoop voor Israël. Ja. En in die beiden zien we dat Yahweh belooft zijn volk te herstellen, en dat betekent hier concreet dat het land, dat een verlaten woestenij geworden is, opnieuw tot een vruchtbare plaats zal worden. Het zal opnieuw als de haarden van Yahweh worden. Want Yahweh zal Sion troosten, hij zal haar puinhopen troosten, hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de haarden van Yahweh. Zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de haarden van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Dus je ziet dat Eden voor de profeten, de haarden van Yahweh, Israël dat op zekere hoogte opnieuw kan ervaren. En dat het hier heel duidelijk gaat dat de profeten Eden niet zien als een bepaalde geografische locatie, maar als een bestaanstoestand in Israël. Een bestaanstoestand die Israël gekend heeft, kwijtgespeeld heeft en opnieuw zou kunnen kennen. Joël 2 vers 3. Joël spreekt voor de ballingschap, kondigt de ballingschap aan. En wat zegt hij? Ervoor verteert een vuur en erachter verzengt een vlam. Ervoor, let op de woorden, is het land als de haarden van Eden. En erachter is de woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Ja, Israël had er niet aan ontkomen, nee. Het land is inderdaad op dat moment de haarden van Eden, maar wat kondigt de profeet aan dat Hakal gevreten worden door springkanen? En dat is een beeldspraak voor de Assyriërs die op komst zijn. Dus de bestaanstoestand van Israël in het land, mensen, dat hangt volledig af van de goedsgunstigheid van Yahweh ten aanzien van zijn volk. Ja? En datzelfde parallelisme dat we vonden in die voorgaande teksten, ook in Jesaja 51, dat het beloofde land en de haarden van Yahweh eigenlijk parallel beschouwd wordt, vinden we ook in Ezekiel 28, waar dat de koning gezien wordt dat hij verblijft in Eden, de haarden van God. Dus wat betekent dat? Dat de koning van Tyrus eigenlijk een bevoorrecht leven genoot, tot op het moment dat hij zondigde. En dan wordt hij uitgedreven om eerloos te sterven. Dus het wordt letterlijk aan hem gericht, zoals ik al aangaf. En wat voor zonde begaat hij? Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld. Ah, hij misbruikt Gods beelddragers. En Gods beelddragers misbruikt, wat betekent dat? Hij rebelleert tegen God. En dat kan het niet anders, dat je uiteindelijk uitgedreven wordt. Hè? Ja. Ik weet het, traditioneel, Ezekiel 28, tezamen met Jesaja 14, wordt verklaard als de val van de Satan uit de hemel. He. Nu, het is een boodschap dat de profeet moet spreken aan de koning van Tyrus. En die kent de Satan niet, wie? Er is geen enkel draagvlak om dat hier zo uit te leggen. Maar wat ik hier voornamelijk op wil wijzen, mensen, dat er hier een individu is, dat de zegen van Eden ervaart en dan uitgedreven wordt. Maar het gaat er hier niet om dat de koning van Tyrus van locatie veranderde. Nee, het is zijn levenshouding die hier verandert ten aanzien van Yahweh. In de wijze waarop dat hij met zijn medemens omgaat, zijn medebeelddrager, gewelddadigheid. Dat is zijn zonde. En daarom valt hij in ongenade en wordt hij uitgedreven en geniet hij niet langer de goedgunstigheid van God. Dat is de ganse gedachte hier. Ja? Nog eentje, en dan sluiten we af. ook uit Ezechiël 31. Een heel mooi gedeelte ook. Zie, Assyrië, we hebben het hier over Assyrië, was een ceder op de Libanon, met mooie takken, zegt de profeet. En dan wordt er verder gezegd, de ceders in de haarde van God evenaarden hem niet. Ah, Assyrië, die gelegen is op de Libanon, wordt gezien als een van de ceders in de haarde van God. Goed, de gedachte van, nee. De cipressen waren niet te vergelijken met zijn takken. Geen enkele boom in de haarde van God was met hem te vergelijken in zijn schoonheid. Ik had hem zo mooi gemaakt, met zijn vele takken, dat alle bomen van Eden hem beneden daar in de haarde van God. Daarom, zo zegt Jahwe, omdat u zo hoog van stam geworden bent, en zijn hart zich vanwege zijn hoogte verhief, hoogmoedig geworden, daarom gaf ik hem in de hand van een heerser van de heidenvolken. Ik verdreef hem. Vreemden, de gewelddadigste van de heidenvolken, hakten hem om en lieten hem liggen. Wat kunnen we hier ontdekken in die tekst? Naast het feit dat we al gezien hebben dat de toestand van Eden een bestaanstoestand is dat je kan ervaren, zien we hier dat Eden staat voor alle volkeren. Want die bomen, dat is ook Egypte en alle overige volkeren die niet benoemd worden, die allemaal in de hof van Jahwe. Dus je ziet hier duidelijk dat het gaat om een wereldbeeld. Ja? En dat je een toestand van zegen kan kennen, maar dat je ook in ongenade kan vallen, in dit geval door hoogmoed. Ja. Dus Eden is hier overduidelijk de wereld. Ja. En ik zou er eigenlijk nog verder kunnen gaan en wijzen dat de gedachte in de schrift dat Eden ook persoonlijk kan ervaren worden. Op gezinsniveau. Of in een relatie tussen twee mensen. Maar ik ga dat niet doen. Maar kijk maar eens bijvoorbeeld naar het boek Hooglied. Wat vind je in het boek Hooglied? Twee mensen die in harmonie leven met elkaar in een paradijselijk Eden. Dus op persoonlijk vlak is het mogelijk om na Genesis 3 Eden tot op zekere hoogte te herbeleven. Ja. En daar wou ik het eigenlijk bij laten. Ik vond dat het meer dan genoeg was om die twee gedachten toch eens deftig uit te werken. Enerzijds de mens die gevormd is uit stof van de aarde, wat dat betekent, en anderzijds wat dat Eden volstaat in het verdere van de schrift. En dan denk ik dat de benadering bestaanstoestand vanuit de profeten veel geoorloofder is om dat te zien en te onderkennen in Genesis hoofdstuk 2.